Hartelijk welkom bij dit rondetafelgesprek Integriteit. Zoals u gezien heeft, staan er een viertal stukken op de agenda. Daarnaast zit bij de agenda ook nog de vorige versie van die stukken, zodat u kunt zien wat er verandert. Wat betreft onze beraadslagingen geldt dat er geen insprekers zijn aangezien dit om een interne gedragscode gaat. Het is ook een rondetafelgesprek vanavond, dus we gaan niet over besluitvorming, maar de vraag aan het eind van dit gesprek zal zijn of deze stukken rijp zijn om te agenderen voor een voorronde. En vanavond heeft u dus de kans om vragen te stellen, informatie te vergaren en met elkaar te kijken of deze stukken helder zijn. Zoals u gezien heeft zijn de stukken die op de gemeenteraad betrekking hebben door een werkgroep uit de raad voorbereid. Bij punt 7 van het raadsvoorstel heeft u daar de uitgebreide samenstelling van kunnen zien. Dit rondetafelgesprek duurt tot uiterlijk 20:30. Dus gelieve daar ook rekening mee te houden. En mijn voorstel zou zijn om in eerste instantie de Beunen het woord te geven voor een toelichting op de stukken. En daarna onze burgemeester, eventueel als u dat wilt, een korte toelichting op de gedragscode wethouders en burgemeester. En daarna met elkaar verder in gesprek te gaan. Is dat een goed voorstel? Voor de orde? Uitstekend. Nou, dan is het woord aan de heer Beunen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik mag hier zitten als plaatsvervangend voorzitter van de werkgroep. Mevrouw Huisman heeft de vergaderingen voorgezeten. En goed, door haar vertrek naar de Provinciale Staten is de eer mij toegevallen om deze vergadering in te leiden en aan u te vertellen wat de werkgroep Integriteit in 3 bijeenkomsten heeft gedaan. Ik wil het even kort met u hebben over zodanig over de samenstelling, het aantal vergaderingen die we gehad hebben en de werkwijze die we gedaan hebben. Wat is de basis geweest en wat is op zich integriteit en waar begint dat? Natuurlijk een aantal recente ontwikkelingen van dat onderwerp en uiteindelijk wil ik het hebben met u over de opbouw van de gedragscode en de procedurele afspraken. Ook nog wat het gaat betekenen, die procedurele afspraken en wat we daarmee zouden moeten doen. En vervolgens is natuurlijk een gedragscode een begin. En uiteindelijk zal ik ook een aantal onderwerpen die in de werkgroep tot discussie hebben geleid, nader met u toelichten. En dan is het uiteindelijk aan u om daar vragen over te stellen. Wat is op zich integriteit? Dat is niet zozeer een vraag waar we ons direct in de werkgroep mee bezighouden. Maar als je daarnaar kijkt en je toetst dat op een internetbalk in. En op de www krijg je 8 pagina's met definities. En als je naar de Van Dalen kijkt, staat daar iets over onschendbaarheid, eerlijkheid en onkreukbaarheid. En dat is natuurlijk iets waar wij als politici mee van doen hebben. We hebben wel geconstateerd als werkgroep dat integriteit natuurlijk bij jezelf begint. En daar hebben wij natuurlijk als politici last van, je omveld. En uiteindelijk als je dan ook naar onkreukbaarheid kijkt, is het niet in verleiding laten brengen. Als ik dan naar een definitie kijk die je op het internet kunt vinden, zoals handhaven van algemene en professionele sociale en ethische normen en waarden, om ook bij druk van buitenaf hiervan niet af te wijken, dan zie je dus dat integriteit gaat over handhaven, normen en waarden en druk en het weerstaan. Vandaar ook een gedragscode. Een gedragscode om een handvat te hebben als er sprake is van mogelijk een schending of om te kijken van hoe wij als politici moeten omgaan. Want dat wij op zich in de schijnwerper staan als politici met integriteit is wel duidelijk. Kijk maar naar de recente affaire binnen de provincie, vlak na de verkiezingen. Kijk naar de oproep die vlak voor het zomerreces is gedaan door de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie over een tweede kans. En mensen niet direct aan de schandpaal nagelen in het kader van integriteit. En kijk naar een vrij recent interview van onze commissaris van de Koning, waarin hij het heeft over integer bestuur in Gelderland. Uiteindelijk hebt u als raad gevonden dat dit raadsbreed moest worden aangepakt en is er ook een raadsbrede samenstelling gekomen van een werkgroep. Ik verwijs u naar de stukken om te zien wie daar allemaal deel van uit hebben gemaakt. We hebben daar 3 bijeenkomsten aan besteed onder leiding van, wat ik al zei, mevrouw Huisman, en geadviseerd door onze griffier en een externe. En uiteindelijk is daar een definitieve versie voor een code uitgekomen en de procedurele afspraken. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt, want dat hebt u ook kunnen lezen van de versie van Zaanstad. Als je die twee stukken die wij hebben geproduceerd en hier voorliggen ter bespreking bekijkt, zul je zien dat de code bedoeld is als een dynamisch geheel. Dat zijn dynamische regels die natuurlijk in de tijd zullen evolueren. En de procedurele afspraken is het handvat hoe te handelen bij een vermeende schending. Wat ik al zei, de code is de basis geweest vanuit Zaanstad en die hebben wij geprobeerd, zoals dat zo werd genoemd in de werkgroep, te veroverbeteren met voorbeelden en te kijken naar onze eigen situatie. Ik zal daar straks een aantal dingen uithalen met u goedvinden om die even nader toe te lichten. Als je dan naar de procedurele afspraken kijkt, is daar de strekking van dat het ons een handvat moet geven hoe om te gaan. Vandaar dat u kunt zien de verschillende lijnen die erin zitten. En het biedt dus als doel om, wanneer er sprake is van een vermeende schending of dat zou kunnen dreigen, hoe je dan moet handelen binnen dit huis om dat bespreekbaar te maken. Het is ook in ieder geval de bedoeling, omdat het afspraken zijn en op zich niet afgedwongen worden, dat alle raadsleden de procedurele afspraken ondertekenen en zich daarmee ook committeren aan die afspraken. Als ik met u goedvinden even naar, dan maar gewoon, want ik ben toch bezig over de afspraken, daar even naar kijk, is er eigenlijk één onderwerp wat in onze werkgroep de nodige aandacht heeft gehad. En ik wil hem op zich noemen. En daar is uiteindelijk uitgekomen, en dan moet ik het natuurlijk uiteraard eerst zelf weer even opzoeken. Ja, ik heb wel de goede versie. Dat gaat over de inkeer bij een raadslid dat uiteindelijk merkt dat hij wellicht een schending heeft gepleegd. En dat staat op pagina 5 onderaan. Daar hebben wij driftig over gediscussieerd en daar is dit op zich uitgekomen. Maar we hebben wel afgesproken dat we u hier daarvan zouden informeren dat daar de nodige discussie over is geweest.
Dan hebben we het over pagina 5 van de gedragscode.
Nee, van de procedurele afspraken, want daar was ik op dat moment mee bezig. Pagina 5, procedurele afspraken onderaan. En daar staat indien een raadslid een schending zelf meldt. Ja. Ten aanzien van de gedragscode is nog een discussie geweest over het melden van financiële belangen bij vennootschappen, andere organisaties die samenwerken met de gemeente. Nou, daar is uiteindelijk dit compromis uit voortgekomen, waarin uit staat dat in ieder zijn financiële belangen moet melden voor zover die heeft in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang heeft en die zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Dat was naar mijn idee met betrekking tot de gedragscode, het belangrijkste waar wij over hebben gediscussieerd. En als je dan naar de verschillende onderdelen kijkt, hebben we ervoor gekozen om, maar dat kwam ook uit de versie Zaanstad, vingeroefeningen te doen om in ieder geval een discussie op gang te brengen. Dan wel mensen te kunnen laten kijken van hoe zou ik daar op reageren en hoe zou ik in die situatie handelen. Tegelijkertijd wil ik wel opmerken, de opdracht aan de werkgroep was om een gedragscode samen te stellen en een procedurele afspraak. We hebben dus niet gekeken naar het vervolgtraject nadat het is vastgesteld. Het is natuurlijk een dynamisch geheel, zoals ik al zei. Dus je zult ook met elkaar in gesprek moeten over dit onderwerp. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je, nadat we hem vast hebben gesteld, weer in de la laat liggen. En over 4 jaar bij de nieuwe raad, want dat is de afspraak, dan weer naar de code kijkt en zegt van nou ja, dan actualiseren we hem weer. Vervolgens is ook de afspraak, en dat is dat ook in de procedurele afspraken, dat we die na 2 jaar evalueren en vervolgens eventueel aanpassen. Omdat we daar natuurlijk op zich geen enkele ervaring mee hebben. Dit was wat mij betreft de inleiding.
Akkoord, dan is denk ik goed om de heer Van Asseldonk nog even gelegenheid te geven om zo nodig hierop aan te vullen ten aanzien van de twee andere onderdelen, de gedragscodes wethouders en de gedragscode burgemeester.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik zal niet zozeer ingaan op de inhoud van de codes, want die heeft iedereen denk ik tot zich kunnen nemen. Waar ik aan hecht is om nog eens te benadrukken dat ik het ontzettend belangrijk vind dat we met elkaar met dit onderwerp in gesprek zijn en blijven. Ik hecht veel waarde aan integriteit van bestuurders en volksvertegenwoordigers. Wij moeten ons allemaal realiseren dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Dat men kijkt naar hoe wij onze zaken regelen. En als wij het al niet goed doen, waarom zouden anderen de moeite dan nog wel nemen? Dus we hebben echt in die zin een heel belangrijke rol te vervullen. En daarom vond ik het ook een erg goed initiatief van de nieuwe raad om hiermee aan de slag te gaan. We hebben ook, en dat hebt u destijds meegekregen, toen het nieuwe college tot stand ging komen, ook integriteitsscans uit laten voeren. Ook om gewoon volstrekt duidelijk te maken dat we dat een belangrijk onderwerp vinden. En dat ook de integriteit van die bestuurders, die wethouders, hoog in het vaandel staat. En daar doen wij ook iets mee. We hebben niet alleen die scans uit laten voeren. We hebben die scans en de resultaten daarvan ook integraal met elkaar in het college collectief besproken. Dus we weten van elkaar wat er in die scans stond en staat. En we hebben op basis daarvan ook aandachtspunten benoemd. Ik zeg, daar moeten wij op blijven letten. En die aandachtspunten komen ook met enige regelmaat, niet wekelijks, met enige regelmaat terug op de agenda. Dus dan hebben we het er weer met elkaar over. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat wil ik ook graag aan de raad meegeven. Daar moeten we denk ik een modus voor zien te vinden. Ik heb gezien hoe het proces vanuit de raad, vanuit de nieuwe raad, gestalte gekregen heeft. Ik heb daar veel respect voor de inzet en de betrokkenheid van de mensen die daarmee bezig zijn geweest. Want dat heeft een hele hoop tijd gekost. Ik heb ook wel eens een keer een vergadering van de werkgroep meegemaakt. En ik heb ook alle correspondentie en de mailwisselingen daaromheen gezien. En nou, daar krijg je respect voor, kan ik u zeggen. Dat er is echt veel tijd in gaan zitten. Ik heb daarom ook direct en met mij het hele college positief gereageerd op de suggestie om toen de code voor de raad in de steiger stond en bijna klaar was, om ook een dergelijke code voor de wethouders en de burgemeester zelf op te laten stellen. Die lijkt, dat hebt u gezien, heel sterk op die van de raad, maar is natuurlijk wel toegespitst op de specifieke taken die bij wethouders en burgemeester belegd zijn. Ik denk dat misschien het proces om te komen tot zo'n code nog wel belangrijker is dan de code zelf, het resultaat op papier, omdat we er op deze manier met elkaar over in gesprek zijn gegaan en we denk ik een veel scherper beeld met elkaar gekregen hebben van wat verstaan we nou onder integriteit en wanneer speelt het wel en wanneer speelt het niet. En ik denk dus dat het heel belangrijk is om dat ook levend te houden en daar met elkaar ook op een moment afspraken over te maken, dat we niet over 4 jaar of 3 jaar bij een nieuwe raad weer uit de kast halen om te kijken, past het ook op de nieuwe raad, maar dat we ook met enige regelmaat het onszelf nog eens even voorhouden en kijken of we ons aan de afspraken houden. Wat ik ook zie, en dat vind ik ook een hele goede zaak, is dat ook nu al regelmatig raadsleden zich met vragen op dat terrein tot mij wenden. Dus gewoon een casus aan me voorleggen van kan ik dit wel of kan ik dit niet doen? Wat adviseer je daarover? Blijf dat ook vooral doen, want ik vind dat heel goed. En nogmaals, ik denk voor nu een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn. Als ik er al een kanttekening bij zou willen plaatsen, zou dat hoogstens zijn, ga niet verkrampen. Het is ontzettend belangrijk om integriteit hoog in het vaandel te hebben staan, om goede afspraken te hebben, om een mooie code met elkaar af te spreken. Maar laat het niet het werk van een raadslid die toch midden in de samenleving moet staan en daar ook best op een bepaalde manier belangen in kan hebben. We werken er allemaal, we wonen er allemaal. Dus het moet u niet gaan beperken in het zijn van een raadslid en het zijn van een mens en een inwoner van Overbetuwe. En ik denk dat naarmate we er allemaal in slagen om daar zo transparant mogelijk in te zijn, de kans dat we erin gaan verkrampen ook zo klein mogelijk wordt. Dus wees er zo open mogelijk in. Als er vragen zijn, stel die aan elkaar of stel ze aan mij of aan iemand anders die u denkt te kunnen vertrouwen. Dan denk ik dat die verkramping, dat risico op verkramping ook niet zo groot is. Dat wat mij betreft, voorzitter.
Akkoord, dank u wel. Daarmee de aftrap gegeven. Wie mag ik het woord geven? De heer Consoli.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, het is al door de burgemeester gezegd, maar nogmaals dank aan de werkgroep. Er is inderdaad heel veel werk in gestopt, dat is duidelijk te merken. Het zijn ook goede documenten, dat wil ik bijvoorbeeld al zeggen. En ik wou eigenlijk beginnen met een paar opmerkingen, CQ-vragen aan ons. Door even te memoreren wat de burgemeester net zei. Namelijk, die zei, de discussie is belangrijker dan de code zelf. En ik denk dat dit wel een belangrijke uitspraak is. En als ik één opmerking, textuele opmerking, zou willen maken aan het begin van de code, is dat waar de functies van de gedragscode beschreven worden, staat als eerste opmerking dat de functie van de code is het ontlasten van de morele ordeelsvorming van de individuen. Nou, ik denk juist dat dat niet de bedoeling van een code is. Een code is iets wat, laten we zeggen, a posteriori tot stand komt op het moment dat men al vanuit gaat dat wij als politici integer handelen. Een code kan zeggen, vanuitgaande dat wij allemaal integer zijn en willen handelen, dan kunnen we ons, conform punt 5, kunnen we in die code de richting gaan zoeken van hoe wij met elkaar omgaan als we vinden dat iets wat integriteit is in het geding komt. En ik denk dat het is heel belangrijk, want anders gaan we die precies wat denk ik ook de werkgroepen willen voorkomen, gaan we een procedurele benadering van codes benaderen die uiteindelijk niet zijn doel bereikt. Het is heel bekend dat hoe meer regeltjes je doet, hoe meer manieren zijn om tussen die regeltjes heen te vloepen. Dus in die zin, ik zou in ieder geval wat het CDA betreft als basispunt willen zeggen, het is, de code komt na ons besef dat integriteit zeg maar, het hoogste goed voor een politicus is. En als concreet voorbeeld, de werkgroep zei voor ons een van de belangrijkste onderdelen van de code was hoe je omgaat met belangen, zakelijk belangen of belangenverstrengeling als het gaat om. Ik denk dat een van de hele belangrijke onderdelen van de code gaat over het lekken van informatie. En dat zeg ik niet zomaar. Hè. Het is een van de dingen waar onze gemeente in het verleden te vaak mee geconfronteerd is geweest. Maar een code, hoe mooi het ook is, helpt helemaal niks met het voorkomen van het lekken van informatie op het moment dat men de media of de pers als politiek wapen beschouwt vanuit de politiek. Want dan is het onderdeel van het politieke spel. En dan kun je niet verwachten dat sommige dingen. Ik denk dat we allemaal die discussie rondom Prinsjesdag, die in feite een discussie is over de functie van de pers ten opzichte van de politiek, hier ook één op één kunnen toepassen. Op het moment dat wij zeggen, in de erkenning dat natuurlijk de bepaalde sociale dynamiek is, wij toch als politici ervan uitgaan dat wij elkaar kunnen vertrouwen als we met elkaar praten, dan heeft deze code heel veel meerwaarde. Dus mijn voorstel zou zijn dus om niet te veel te verzanden in commas en puntjes, discussies, want die kunnen overal verplaatst worden, maar die veranderen niet de geest, volgens mij, van de discussie rondom integriteit. En daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is dat in deze code ook een bepaling is genomen, in artikel 6.5, dat de Raad en het college jaarlijks verslag doen van de manier waarop de code in de praktijk gewerkt heeft. Dus dat is ook een hele goede bepaling, wat er voorkomt precies dat de code in een laad belandt, dat we dat allemaal vergeten. De code mag een excuustrus zijn, als ik zo vrij mag zijn. En dus opmerkingen wat mij betreft, die gelden ook voor de gedragscode van wethouders en burgemeester. Dus samenvattend, als we het ergens over zouden moeten hebben, wat mij betreft is ook van, vinden we inderdaad dat integriteit door een code mede vorm wordt gegeven, maar gegeven het feit, dat vind ik ook heel goed wat de heer Beunen zei, dat wij als raad wel met elkaar in discussie moeten gaan, hoe zorgen we ervoor dat integriteit voor ons een vanzelfsprekend gegeven is, die in de ideale wereld een code nodig heeft. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Van Balen.
Ja, ik zou graag aan de heer Consoli wat verduidelijking vragen. Want ik heb toch wel, ja, ik ben een beetje ongerust. Bedoelt u echt dat het lekken geoorloofd is om dat als politiek spel te gebruiken?
Nee. Niet. Volgens mij ben ik vrij duidelijk geweest. Ik heb gezegd, op het moment dat de politiek, de pers, de media, als onderdeel van het politieke spel gaat beschouwen, en ik zeg niet dat dit een gewenste situatie is, integendeel, dan moeten we ons niet verbazen of verrassen als mensen zijn die als onderdeel van het politieke spel een bepaalde omgang met informatie hanteren. Dat is natuurlijk zeer ongewenst. Want wij moeten de pers juist waarderen en oog in het vaandel hebben als onafhankelijk hoeder van ook de informatievoorziening naar het publiek toe. Maar dat vereist dus van de politiek om een bepaalde omgang met de pers als vanzelfsprekend te beschouwen. En dat kan niet door een code vastgesteld worden. Dat vereist die basale grondhouding van ons als politici, dat wij ons committeren. Daarom vind ik het ook dat committeren moment een zeer gewenste idee en voorstel. Om te zeggen, omdat wij op een bepaalde manier met elkaar en met de pers en met de samenleving omgaan, dan hoeft deze situatie niet eens te ontstaan. En daarom, daarom klaagt iedereen altijd over de discussie rondom Prinsjesdag. Want men zegt, men gaat oneigenlijk gebruik maken van de media.
De heer Elders.
Voorzitter, ik kan de heer Consoli heel ver in zijn betoog volgen als hij het heeft over de rol die de politiek zou moeten zoeken met de pers of hebben met de pers. Hij benadrukte ook al de onafhankelijkheid van de pers. En waar natuurlijk het probleem zit, is als wij als politici vertrouwelijke informatie gaan delen met de pers. Want anders zijn we natuurlijk volledig vrij om te doen wat we... Maar dat bedoelt u ook? Nou ja, ik vanzelfsprekend... Jazeker, we merken natuurlijk dat alle partijen informatie doorgeven via persberichten, via hun contacten met persmedewerkers. Maar het gaat dus inderdaad om, van hebben wij het besef van als er informatie met ons gedeeld wordt dat vertrouwelijk is en dat wordt tegenwoordig duidelijk meegedeeld, er wordt meegedeeld waarom het is en hoe lang dat duurt, dan moeten wij er elkaar ook op kunnen aanspreken dat dat zo blijft. En daar helpt een code inderdaad als uiterste middel bij. Maar het gaat natuurlijk inderdaad om de intentie die wij met elkaar moeten hebben om dat niet te doen. Dat deel ik.
De heer Langeveld.
Ja. Ik vind het een interessante discussie. Ik denk, het is zeker als het gaat om vertrouwelijke informatie geldt dat, maar ook jouw betoging... Ja, je betoog ging wel wat verder nog. Het gaat er ook om, als je dingen weet van mensen, en dat hoeft niet eens vertrouwelijk te zijn, dat je niet specifiek die pers benadert op een foute manier, met een foute instelling, anders dan jouw politieke idee goed naar buiten te brengen en naar voor dicht te brengen van wat je van dingen vindt. En, dus het gaat nog iets verder dan alleen maar vertrouwelijke informatie. Het gaat ook hoe je met mensen omgaat en hoe je daarbij de pers betrekt, denk ik. Dus het is nog iets verder gaand dan alleen die scheidslijn vertrouwelijke informatie. Denk ik. Als het gaat om integriteit en integer handelen.
Ja, het wordt een lastige discussie natuurlijk. Ik vind altijd dat je mensen geen schade moet berokkenen. Punt. Dat is het uitgangspunt dat je moet hebben. En volgens mij deelt de overbetuwse politiek dat een hele... Ik heb geen voorbeeld voor ogen waarbij ik me dat nu kan zeggen van... Hé, daar heb ik een ander idee bij. Maar het is wel een keer goed om dat met elkaar inderdaad ook te benoemen. En als jij dat bedoelde te doen, prima.
Heer Meeboer.
Ja, even nog een aanvulling op dat wat ik net hoorde. Het lijkt mij dat eigenlijk alles begint, en meneer Consoli zei dat ook al een beetje, bij dat de mensen die hier aan tafel zitten in dit gebouw rond waren, zich terdege bewust van zijn dat ze in feite alleen maar een volksvertegenwoordiger zijn. En op dat moment weet je dat als je iemand anders vertegenwoordigt, dat je het fatsoen en de integriteit moet hebben om dat op een juiste manier te doen. Dan ben je niet alleen voor jezelf bezig, dan ben je niet alleen bezig misschien met de partijpolitiek, maar dan ben je bezig met het vertegenwoordigen van een club mensen die buiten lopen. En je weet dat BBO in het afgelopen jaar zich nogal sterk gemaakt heeft om zo transparant mogelijk te zijn. Ik weet niet of die elke keer wegvalt, ik kan het ook zonder proberen. Zo transparant mogelijk te zijn. En dan is juist het woord integriteit natuurlijk heel belangrijk. Het is ook een onderwerp wat in onze fractievergadering regelmatig aan orde komt. Hoe gaan we hiermee om? En in hoeverre kunnen we onze taak als volksvertegenwoordigers optimaal mogelijk doen? Dus integriteit goed. Fijn ook dat er een goed stuk neergelegd is. Dank u wel daarvoor. Maar het begint natuurlijk allemaal niet bij die papieren tijger die hier voor ons ligt, maar die begint bij onszelf. En dat is een discussie die denk ik nooit mag zijn op bepaalde momenten, maar die eigenlijk elk moment van dat je bij elkaar komt, je even af moet vragen, hoe gaan we hiermee om? Kunnen we het naar buiten brengen of kunnen we het niet naar buiten brengen? Handel ik eerlijk en oprecht en fatsoenlijk. En fatsoen is volgens mij dan een ouderwets woord, maar nog steeds hedendaags.
Mevrouw Van Brakel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde wel op inhaken, want meneer Luca zegt ook, het begint bij de mensen zelf, het begint niet bij een code. Maar we hebben dat in de discussie ook gehad van, heel veel mensen zijn heel veel dingen kwijtgeraakt in de loop der tijd. En daarom is het goed om het weer eens op papier te zetten, waar gaat het eigenlijk om? En dus het is een hulpmiddel om weer te zien van, hey, ik had niet in de gaten dat het zo moest, maar nu ik dat zo lees in een casus, besef ik pas dat het anders moet. Dus het is ook een leerproces voor mensen die het kwijt zijn geraakt, of wij misschien die iets kwijt zijn geraakt. Dus het is een hulpmiddel, maar geen keurslijf om elkaar daarop te vangen. En daarom is het ook mooi dat je zegt, er moet ruimte zijn om met elkaar aan te spreken op dingen die je misschien helemaal niet in de gaten hebt. Waardoor je toch samen een goed gedrag kunt hebben als politici. En wat ook gezegd werd, een tweede kans. Als er een keer wat misgaat, dat je open bent en dat niet iedereen gelijk afgerekend wordt. Want dan krijg je echt zo'n afrekencultuur. En nou, dat is ook geen fijne code. Dus.
De heer Kozoli en dan de heer Roelofs.
Ja, als ik mag zeggen, ja, ik deel absoluut het idee. Dank voor de aanvulling. Want ik had het woord zelfreflectie ook bij mij opgeschreven. En inderdaad, wat u zegt, soms hebben we inderdaad. McIntyre spreekt van een morele woestijn soms. En dat kan wel inderdaad zo'n code helpen om die zelfreflectie op gang te brengen. Maar dat is dan het belangrijkste product van de code, is de zelfreflectie die op gang gebracht wordt, meer dan de punten en de commas die in de code staan. Dus helemaal met u eens.
De heer Roelofs?
Nou, er is inmiddels al veel gezegd. Bedankt voor het goede werk. Ook goed dat zo'n code er toch is. Dat hij dynamisch is en dus ook aan verandering onderhevig zal zijn. Voor mij een nieuw puntje is misschien nog, wat ik kan inbrengen, is, ik ben een relatief nieuw burgerraadslid. Dus voor mij is het helemaal niet vanuit ophalen van wat is, maar is het voor een deel ook kennis nemen van wat moet of wat je geacht wordt te doen. Dus voor mij, toen ik de aantallen stukken doorlas, dacht ik van, goh, ja, dit en dat. Nou, bij die vingeroefen nog eens even kijkend naar. Dus ik heb er wel nu al het nodige van geleerd. En ook weet dat ik op onderdelen daar misschien nog extra rekening mee moet houden, wat ik niet weet. Waar ik overigens ook heel blij mee ben, is, ik weet niet precies hoe het stuk heet, is een soort van hoe we ermee omgaan, ook wat door de griffier, dacht ik, is opgesteld. Waarbij we zeg maar, een aantal handvatten nog extra krijgen. Om het op een goede manier toe te passen. En voor het overige zal het u niet verbazen dat wij vinden dat we niet heel erg veel dingen nog meer moeten gaan dichttimmeren. En dat we inderdaad de ruimte moeten laten ook voor discussie. En dat het ook heel goed is om het na een jaar te evalueren. Wel even misschien afspreken waar we dat dan op gaan doen, anders wordt het weer zo lastig straks.
De heer Vreeman.
Dank u wel, voorzitter. Als gemeentebelangen hebben wij ook weinig toe te voegen aan hetgene wat allemaal al gezegd is. Het enige punt waar ik nog aandacht voor zou willen vragen, dat is dan waarschijnlijk in de richting van de voorzitter van de werkgroep, is de mailwisseling die heeft plaatsgevonden over mensen die in herhaling vallen. Er is uitgebreid over mailwissel tussen u en andere leden van de werkgroep. En we hechten er wel aan dat daar sluitende afspraken over worden gemaakt. De rest vinden wij het een prima document, zeker voor nieuwe burgerleden. En hebben wij er nog wat, hebben we er in de fractie met plezier kennis van genomen. Maar we weten nu in de praktijk hoe ze daarna ongeveer moeten handelen. Dank u wel.
Als ik dan even nog terugroep, zeg maar, het karakter van dit gesprek. Kijken, zeg maar, of dit stuk in deze vorm, zeg maar, naar de voorronde kan. Dat is misschien goed als u nog even reageert op het punt van de heer Vreeman.
Kijk, ik neem aan dat u ook mede bedoelt met betrekking over de discussie die we nadat de drie bijeenkomsten hebben gehad, via de mail hebben gehad over dan, wat er net al werd genoemd, de inkeer en iemand die in de fout gaat. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand die vaker dan één keer een schending begaat, al dan niet op hetzelfde onderwerp, daar elke keer mee wegkomt. Want dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Je kunt je natuurlijk een keer vergissen. Je kunt je een keer voor jezelf, en daar zit natuurlijk achter de, zoals wij dat dan noemen, de inkeer of de vrijwillige terugtred. Dat je zegt van ja goed, ik heb me dat nu gerealiseerd en dit is niet goed. Vandaar ook dat er wel staat, je moet er natuurlijk ook geen gewin bij kunnen hebben. Hè? Want als iemand die er natuurlijk zegt van ja, ik heb iets verkeerd gedaan en er toch gewin bij heeft, dat moet je op zich denk ik als politiek ook niet willen. Maar iemand die echt schoon schip wil maken, maar goed vervolgens een half jaar later weer in de fout gaat, ja, dan houdt het volgens mij naar mijn idee ook een keer op. Want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Maar ja goed, om dat vervolgens helemaal zo uitgewerkt in een procedurele afspraak als aangegeven op de heer Roelofs.
Daar ben ik met de heer Roelofs eens. Het zit al voldoende regeltjes zijn waar we ons aan moeten hebben te houden. Dus het hoeft echt niet meer.
Mevrouw Van Balen.
Ja, daar staat ook al wat over geschreven. Dat we dus als in dat soort gevallen dat het in de raad besproken wordt. Dus dat dus het is niet helemaal nieuw. We hebben het er al over gehad. Ja.
De heer Langeveld.
Ja, ik wil even doorgaan op een eerder punt. Hè. Er werd gezegd van ik leer er veel van. Het is een soort van spiegel naar onszelf toe. En in die zin vind ik het dan wel interessant. Deels is natuurlijk zijn stukken. Met enige toevalligheid tot stand gekomen. Wat stond er in Zaandam? Dat is een soort van uitgangspunt geweest. De stukken voor college en wethouders zijn later in het proces toegevoegd. En dan vind ik het wel, als ik dan over die spiegel heb, dan vind ik het toch wel interessant. Dan ga ik een beetje naar de inhoud toe, maar niet op detail. Wat daar dan in staat, wat bij de een anders is als bij de ander. En ik vroeg me af aan de werkgroep, is daar een proces voor geweest? Is die persoon die jullie begeleidt, heeft ook bij de andere aanwezig is. Wat ik bijvoorbeeld, dan wil ik er eentje uitleggen, een persoonlijke aanval. Raadsleden mogen geen persoonlijke aanval doen, staat een paragraafje over in. En ik heb even gezocht, staat dat nou ook bij wethouders en bij burgemeester? En daar staat dat niet in. Hè? En dat is ook weer een spiegel op de rol die je hebt als raadslid, denk ik dan. Want ik weet niet welke conclusie eraan zou moeten hangen, maar je zou kunnen concluderen dat mensen verwachten dat raadsleden daartoe eerder overgaan en daar een regel voor nodig is. Ik weet niet of ik het zo mag interpreteren, maar ik hoor daar graag wat reflectie van de heer Beunen op.
Misschien nog even, u zei Zaandam geloof ik, het is van Zaanstad, maar het is een detail. De heer Beunen.
Voor zover ik weet is de adviseuse die ons als werkgroep heeft bijgestaan niet betrokken geweest bij Zaanstad, maar haar kantoor, haar bedrijf wel. En in die zin heeft ze dat dus op zich ook aangereikt. Wij hebben dat ver overbeterd, zoals ik al zei. En hoe dat nou precies met de persoonlijke aanval is gegaan, dat zou ik letterlijk na moeten lezen in de notulen, maar volgens mij waren we daar vrij snel over eens. En waarom het niet bij de burgemeesters of de wethouders erin staat, dat is niet aan onze werkgroep geweest, want daar hebben wij geen kennis van.
En die mevrouw was ook niet daarbij betrokken?
Zou u de portefeuille houden namens college wethouders moeten vragen? Okay. Dat weet ik niet.
Maar het ging me meer om het voorbeeld en zo van, het is een soort verspiegel daarmee ook op de functie en wat daarbij kan voorvallen. En ik zou verwachten dat wethouders net zo goed moeten worden aangesproken op het feit dat ze geen persoonlijke aanval richting anderen in een raadsvergadering zouden moeten doen.
Volgens mij zijn we het daar allemaal wel mee eens, ja. Ja, nee, uiteraard.
Dus het gaat om de interne consistentie waar ik de opmerking over maak. En,
Ja, maar dat heeft dan te maken met het feit dat nadat wij klaar waren, vervolgens de wethouders en burgemeesters zijn verder gegaan. En het hier nu als één wordt gepresenteerd. Maar goed, vandaar ook dat de portefeuillehouder, de burgemeester namens de wethouders en de burgemeester zelf toelicht. En ik het namens voor de raad doe.
Ja, voorzitter, ik weet het niet. Als ik zie artikel 5 bij de gedragscode voor wethouders voor de burgemeester. Artikel 5 leest: collegeleden gaan respectvol met elkaar, met raadsleden, met ambtenaren om, bejegenen elkaar correct in woord, gebaar en geschriften. En de vingeroefening over de twee raadsleden, die wordt herhaald bij de wethouder tussen een wethouder en wel een raadslid, niet tussen wethouders. Dat is interessant. Bij de burgemeester gaat het wel tussen burgemeester en wethouder. Dus weer een andere combinatie. Maar, dus maar die staat er dus wel, gelukkig.
Ja, ik heb op aanval gezocht. Ja.
Voorzitter, als je nog een opmerking wil maken, een inhoudelijke opmerking. Het is wel, een ding wat mij inhoudelijk opviel, is dat seniorenconvent, wat in de stukken ook af en toe fractievoorzitters overleg, maar volgens mij wordt dan benoemd seniorenconvent, wel een behoorlijke rol
gaat spelen. Er wordt heel vaak met hem ter sprake dat uiteindelijk komt het allemaal op het bordje van het seniorenconvent op een fractievoorzitter overlegd. En dat terecht. En dat is relatief, ja, dat is wel te begrijpen. Maar dat denk ik, dat kan ook een interessante discussie om als fractievoorzitter overleg ook een keer een zelfreflectie oefening te doen van wat betekent voor de fractievoorzitters om die additionele rol ook te mogen, te moeten spelen in het hele gemeentelijk spel. Want het is natuurlijk iets wat, ja, ook wel enige op zijn minste zelfreflectie vereist.
Als werkgroep ondersteunen we dat uiteraard van harte. Dat daar ook, dat natuurlijk iedereen zijn rol die hij daar uiteindelijk heeft, op zich ook een keer te harte neemt en zich voor afvraagt, wat betekent die rol voor mij? En dat begint natuurlijk op zich bij de raadsleden zelf al, maar dat was ook wat ik in mijn inleiding zei. Integriteit begint bij jezelf. Daar begint het, daar moet je doen, dit is een hulpmiddel. En tegelijkertijd heb ik op zich u ook voorgehouden dat wij de opdracht hadden om een code te maken, procedurele afspraken te maken en over het vervolg, daar zul je dus als raad met elkaar nog in gesprek moeten. Nou, de evaluatie is natuurlijk een moment, maar je zou je ook nog andere dingen kunnen voorstellen. Maar dat is dan uiteindelijk aan de raad om te zeggen, daar geven wij vervolg voor aan.
De heer Vreeman.
Ik heb nog één vraag in de eerste ronde eigenlijk overgeslagen. Vraag aan de heer Beumer. De dubbelfunctie raadslid van Rekenkamer staat op pagina 34. Kan dat? Zijn er geen belemmeringen? 34 van relevant stuk 1.
3-4 bedoelt u?
Ja. Pagina 34, dat lijkt me lastig. Oh ja, dat is aan het eind.
Ik zoek hem even, want hebben we het nu over bijlage 3 specifieke verboden? Nee, toch?
Bijlage
2. Nee, dat bijlage 2, dan is het bijlage 2. Ja, maar u 34 is mijn pagina 33 als je hem print. Nee,
er staat ook PDF. Met pagina nummer 33.
Ja, daar staat rekenkamer. Maar wij kennen een rekenkamercommissie. En in die zin. En volgens mij is dat iets anders.
Dat kan anders. Kan anders misschien nog als technische vraag. Als het voor een voorronde wordt geagendeerd. Ik kijk even rond. Een aantal punten denk ik bij de kop gehad. En uitgewisseld. Is dit stuk voldoende besproken om te agenderen voor een voorronde? Ja?
Ik heb dan toch de vraag van wat kunnen we in de voorronde nog toevoegen aan hetgene wat we hier nou allemaal besproken hebben. Dus ik denk als we het hier met elkaar in de hoofdstuk eerst, behalve de technische vraag die beantwoord wordt, heb ik begrepen. Dan denk ik dat we dit stuk gewoon kunnen doorgeleiden naar de raad, zou mijn voorstel zijn.
Of als hamerstuk.
Als hamerstuk agenderen.
Dat is dan de correcte. Dan neem ik als advies mee dat u het wilt agenderen als hamerstuk voor een voorronde. En dan sluit ik. De heer Elbers.
Ja, hamerstuk voorronde. Ja, ik wilde de opmerking maken waarbij ik het dus wel belangrijk vind dat tijdens de raadsbehandeling iemand, en ik kijk even naar onze voorzitter van de werkgroep, iemand toch even het woord voert om het belang van dit onderwerp nog een keer goed uit te venten.
Mevrouw Van Balen?
Hoe het verder het vervolg is met de ondertekeningen, zo is denk ik ook wel even heel belangrijk om dat vast te stellen, om dat in de stukken erbij te zetten.
Nou, of dat in de stukken erbij zetten is, of dat dat op een andere manier wordt opgepakt,
nou ja,
denk ik dat we even in het midden kunnen laten.
Ja,
maar u vraagt even
ja.
Aandacht voor de rest van dat proces, dat nemen we mee. Akkoord, dan stel ik voor dat we hiermee dit RTG afsluiten. Dank u wel voor uw inbreng.